Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de pauselijke encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, en gepubliceerd op 25 maart 1995. We zijn aangekomen aan het vierde hoofdstuk. Dat hebt ge mij gedaan, voor een nieuwe cultuur van het menselijk leven. Het eerste punt. U bent echter een volk dat het bijzondere eigendom van God werd, opdat het zijn grote daden verkondigt. Een passage uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 9. Het volk van het leven en voor het leven. De kerk heeft het evangelie ontvangen als aankondiging en bron van vreugde en heil. Ze heeft het ontvangen als een geschenk van Jezus, die door de Vader werd gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Zo weerklinkt het in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4, vers 18. Ze heeft het door de apostelen ontvangen, die door hem uitgezonden werden in de hele wereld. De kerk die ontstond uit deze evangeliserende activiteit hoort in zichzelf iedere dag het waarschuwende woord van de apostel uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 16. Wee mij, wanneer ik het evangelie niet verkondig. Evangeliseren, zo schreef Paulus de VI, is inderdaad de genade en de eigenlijke roeping van de kerk, haar diepste identiteit. Zij bestaat om te evangeliseren. Evangelisatie is een wereldwijde en dynamische actie, waardoor de kerk deelneemt aan de profetische, priesterlijke en koninklijke zending van de Heer Jezus. Daarom is zij onscheidbaar verbonden met de dimensies van verkondiging, viering en dienst van naastenliefde. Het is ten diepste kerkelijk handelen dat allen aantrekt die op de verschillende manieren voor het evangelie werkzaam zijn, ieder naar zijn talenten en zijn ambt. Dat geldt ook voor de verkondiging van het evangelie van het leven. Een wezenlijk bestanddeel van het evangelie dat Jezus Christus is. Wij staan in dienst van dit evangelie, gedragen door het besef dat wij het als een gave ontvangen hebben en uitgestuurd zijn om het aan de hele mensheid tot aan de grenzen van de aarde te verkondigen. Zo horen we het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Nederig en dankbaar beseffen wij dat wij het volk van het leven en voor het leven zijn. En zo presenteren wij ons aan iedereen. Wij zijn het volk van het leven omdat God ons in zijn onvoorwaardelijke liefde het evangelie van het leven geschonken heeft en wij door dit evangelie veranderd en gered zijn. Wij zijn door de leidsman ten leven, zo weer klinkt het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 3, vers 15, de leidsman ten leven, vrijgekocht voor de prijs van zijn kostbaar bloed en door de doop deel van hem geworden, zoals takken die uit de ene stam levenssap en vruchtbaarheid halen. Innerlijk vernieuwd door de genade van de Geest, die Heer is en het leven geeft, zijn wij geworden tot een volk voor het leven en worden wij uitgenodigd om ons ook zo te gedragen. Wij worden gezonden. In dienst van het leven te staan is voor ons geen grootspraak, maar een plicht die ontstaat uit het besef een volk te zijn dat het bijzondere eigendom van God werd, opdat het zijn grote daden verkondigt. Die zin dus uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 9. Op onze weg leidt ons en draagt ons de wet van de liefde. Het is de liefde welker bron en voorbeeld de mens geworden zoon van God is, die door zijn dood aan de wereld het leven heeft geschonken. Wij worden als volk gezonden. De plicht van dienst aan het leven rust op allen en ieder afzonderlijk. Het gaat om een echt kerkelijke verantwoordelijkheid die vraagt om het op elkaar afgestemde, grootmoedige handelen van alle leden en alle groeperingen van de christelijke gemeenschap. De gemeenschappelijke opgave heft echter de verantwoordelijkheid van iedere mens niet op en maakt die ook niet minder. Aan hem is het gebod van de Heer gericht om voor iedere mens tot naaste te worden. Ga en doe evenzo, zegt onze Heer en Meester in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, vers 37. Wij voelen allen samen de plicht om het evangelie van het leven te verkondigen, het in de liturgie en in ons hele bestaan te vieren, het te dienen met verschillende initiatieven en structuren die ten doel hebben het te steunen en te bevorderen. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u. Titel van het tweede punt, eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 1, vers 3. Het evangelie van het leven verkondigen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 1, versen 1 tot 3. Wat van het begin af bestond, wat wij gehoord hebben, wat wij met onze ogen gezien hebben, wat wij aanschouwd hebben en wat onze handen hebben aangeraakt, het woord des levens, dat verkondigen wij ook u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Jezus is het enige evangelie. Wij hebben niets anders te zeggen en te getuigen. De verkondiging van Jezus is de verkondiging van het leven, want Hij is, zoals we het hoorden weer klinken, het woord des levens. In Hem werd het leven zichtbaar gemaakt. Ja, Hij is zelf het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard werd. Dankzij de gave van de Geest werd dit leven aan de mens meegedeeld. Wanneer het op het leven in zijn volheid is gericht, op het eeuwige leven, dan krijgt ook het aardse leven zijn volle betekenis. Verlicht door dit evangelie van het leven, voelen wij de behoefte om het te verkondigen en om er getuigenis van af te leggen in al zijn wonderlijke nieuwheid die het kenmerkt. Aangezien het één is met Jezus zelf, die alles nieuw maakt, en het oude, dat van de zonde komt en tot de dood leidt, verslaat, overstijgt dit evangelie elke menselijke verwachting en openbaart het de verheven hoogte waartoe de waardigheid van de menselijke persoon verheven wordt door de genade. De heilige Gregorius van Nyssa verstaat dit aldus. Citaat: de mens is als wezen van geen belang. Hij is stof, gras, ijdelheid. Maar zo gauw hij door de God van het heelal is aangenomen als kind, wordt hij deel van de familie van dat wezen, waarvan de uitnemendheid en de grootheid niemand kan zien, horen of begrijpen. Welke woorden, gedachten of geestesvlucht kan de overvloed van deze genade prijzen? De mens overstijgt zijn natuur. Van sterfelijk wordt hij onsterfelijk. Van vergankelijk wordt hij onvergankelijk. Van voorbijgaand wordt hij eeuwig. Van menselijke wordt hij goddelijk. Einde citaat. Dankbaarheid en vreugde om de onvergelijkelijke waardigheid van de mens spoort ons aan om deze boodschap te delen met iedereen. We hoorden het in de eerste brief van de heilige apostel Johannes: wat we hebben gezien en gehoord, verkondigen wij ook aan u, opdat ook u gemeenschap hebt met ons. We moeten het evangelie van het leven naar het hart van iedere man en vrouw brengen en het doen binnendringen in elke hoek van de samenleving. Het gaat erom allereerst het hart van dit evangelie te verkondigen. Dat betekent de verkondiging van een levende en nabije God, die ons roept tot een diepe verbondenheid met Hem en ons opent voor de zekere hoop op het eeuwige leven. Het betekent de bevestiging van de onscheidbare samenhang die tussen de menselijke persoon, zijn leven en zijn lichamelijkheid bestaat. Het betekent de presentatie van het menselijk leven als een leven van betrekking, als godsgeschenk, als vrucht en teken van zijn liefde. Het betekent de verkondiging van de buitengewone relatie van Jezus met iedere mens, die het mogelijk maakt in ieder menselijk gezicht het gezicht van Christus te herkennen. Het betekent de oproep van de oprechte zelfgave als opgave en plaats van de volledige verwerkelijking van de eigen vrijheid. Tegelijkertijd gaat het erom alle consequenties te laten zien die voortkomen uit het evangelie en die men als volgt kan samenvatten. Het menselijke leven, een waardevolle gave Gods, is heilig en onaantastbaar. En daarom zijn speciaal abortus provocatus en euthanasie absoluut onaanvaardbaar. Het leven van de mens mag niet alleen niet gedood worden, maar het moet met alle liefdevolle aandacht beschermd worden. Het leven vindt zijn betekenis in de ontvangen en de geschonken liefde. In dit licht ontvangen de seksualiteit en de menselijke voortplanting hun volle waarheid. In deze liefde hebben ook het lijden en de dood een betekenis en kunnen, ofschoon het geheim dat hen omgeeft, voortbestaan tot heilsgebeurtenissen worden. Eerbied voor het leven vraagt dat de wetenschap en de technologie altijd ten dienste staan van de mens en zijn volledige ontwikkeling. De samenleving als geheel moet de waardigheid van iedere menselijke persoon eerbiedigen, verdedigen en bevorderen op ieder moment en in iedere omstandigheid van het leven van een persoon. Om werkelijk een volk in dienst van het leven te zijn, moeten wij vanaf de eerste verkondiging van het evangelie en later in de catechese en in de diverse vormen van verkondiging, in het persoonlijke gesprek en in ieder opvoedingswerk, standvastig en moedig deze waarheden aanbieden. De opvoeders, leraren, catecheten en theologen hebben de plicht om de antropologische grondslagen naar voren te brengen waarop het respect voor ieder mensenleven berust. Terwijl wij het oorspronkelijke nieuwe van het evangelie van het leven tot stralen brengen, zullen wij op deze manier allen kunnen helpen om ook in het licht van het verstand en van de ervaring te ontdekken dat de christelijke boodschap volledig openbaart wat de mens is en wat de betekenis is van het menselijk zijn en van zijn bestaan. Wij zullen waardevolle ontmoetings- en gesprekspunten ook met de niet-gelovigen vinden, daar wij toch allen gezamenlijk verplicht zijn om een nieuwe cultuur van het leven te laten ontstaan. Terwijl wij omgeven zijn met stemmen die elkaar ten diepste tegenspreken en velen de gezonde leer over het leven van de mens verwerpen, merken wij dat het verzoek dat Paulus aan Timotheus richt ook tot ons gericht is. Verkondig het woord, dring aan, of men het horen wil of niet. Wijs terecht, berisp, vermaan in onvermoeibare en geduldige onderrichting. Tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2. Deze vermaning moet vooral krachtige weerklank vinden in het hart van hen die in de kerk op verschillende manieren deel hebben aan haar zending als lerares van de waarheid. Zij moet vooral bij ons bisschoppen weerklank vinden. Van ons wordt als eersten gevraagd om onvermoeibare verkondigers van het evangelie van het leven te zijn. Aan ons is ook de opgave toevertrouwd om over de betrouwbare en getrouwe weergave van de in deze encycliek opnieuw uiteengezette leer te waken en de geschikte maatregelen te treffen opdat de gelovigen beschermd worden tegen iedere leer die deze weerspreekt. Bijzondere aandacht moeten wij eraan schenken dat op de theologische faculteiten en de priesterseminaries en in de verschillende katholieke instellingen de kennis van de gezonde leer verbreid, verklaard en verdiept wordt. Mogen de vermaning van Paulus voor alle theologen, door de zielzorgers en door alle anderen gehoord worden die taken hebben in de verkondiging, de catechese en de gewetensvorming. Mogen zij in het besef van de hun toebedeelde rol nooit de zwaarwegende verantwoordelijkheid op zich nemen dat zij de waarheid en hun eigen opdracht verraden doordat ze persoonlijke ideeën uitdragen die in tegenspraak zijn met het evangelie van het leven, zoals het leergezag dat getrouw voorhoudt en uitlegt. Bij de verkondiging van dit evangelie mogen wij niet bang zijn voor vijandigheid en impopulariteit, wanneer wij ieder compromis en iedere tweeduidigheid afwijzen, die ons gelijk zou maken aan de denkwijze van deze wereld. Wij moeten in de wereld, maar niet van de wereld zijn. Met de kracht die tot ons komt van Christus, die door zijn dood en verrijzenis de wereld overwonnen heeft. Puntje 3. Ik prijs u dat u mij zo wonderbaar gevormd hebt. Uit Psalm 139, vers 14. Het Evangelie van het leven vieren. Omdat wij als volk voor het leven in de wereld gezonden zijn, moet onze verkondiging ook tot een echte viering van het evangelie van het leven worden. Deze viering moet door de suggestieve kracht van haar gebaren, symbolen en riten tot een waardevolle en betekenisvolle plaats voor het doorgeven van de schoonheid en de grootsheid van dit evangelie worden. Daartoe is het voor alles dringend noodzakelijk in onszelf en in de anderen een beschouwende visie te bevorderen. Deze ontstaat uit het geloof in de God van het leven, die ieder individu heeft geschapen als een wonder. Het is de visie van Hem die het leven in zijn diepte ziet, doordat Hij er de dimensies van belangeloosheid, schoonheid, uitdaging tot vrijheid en verantwoordelijkheid van begrijpt. Het is de visie van Hem die zich niet aanmatigt om beslag te leggen op de werkelijkheid, maar die haar aanneemt als een geschenk en daarbij in ieder ding de afstraling van de Schepper en in iedere mens zijn levenbeeld ontdekt. Deze visie wijkt niet voor ontmoediging bij het zien van hen die zich in ziekte, in lijden of aan de rand van de samenleving en op de drempel van de dood bevinden. Maar ze laat zich door al deze situaties uitdagen om te zoeken naar een betekenis en begint juist onder deze omstandigheden, op het aanschijn van iedere mens, een oproep tot ontmoeting, tot gesprek en tot solidariteit te ontdekken. Het is tijd voor ieder van ons om deze visie over te nemen en met diep godsdienstig ontzag de mogelijkheid te herontdekken om iedere persoon te eerbiedigen en te eren, zoals Paulus de VI ons uitnodigde te doen in een van zijn eerste kerstboodschappen. Bezield door deze beschouwende visie, moet het nieuwe volk van de verlosten wel antwoorden met hymnen van vreugde, lof en dank voor de onschatbare gave van het leven, voor het mysterie van de roeping van iedere mens om in Christus deel te hebben aan het genadeleven en aan een bestaan van oneindige gemeenschap met God, de Schepper en Vader. Het evangelie van het leven vieren betekent de God van het leven vieren, de God die het leven geeft. We moeten het eeuwige leven vieren waaruit ieder ander leven voortkomt. Hiervan ontvangt ieder wezen dat op een of andere manier deel heeft aan het leven in verhouding met zijn mogelijkheden. Dit goddelijk leven dat boven ieder ander leven uitgaat, geeft en bewaart het leven. Ieder leven en iedere levensbeweging komen voort uit dit leven, dat alle leven en ieder levensbeginsel overstijgt. Hieraan danken de zielen hun onbederfelijkheid, en hierdoor leven alle dieren en planten, die slechts de zwakste echo van het leven ontvangen. Aan de mensen, wezens die gemaakt zijn van geest en stof, schenkt het leven het leven. Als we het leven dan verlaten moeten, dan verandert het ons vanwege zijn overvloedige liefde voor de mens en roept het ons naar zich terug. Niet alleen dat. Het belooft ons om ons, ziel en lichaam, in het volmaakte leven in de onsterfelijkheid binnen te leiden. Het is te weinig wanneer men zegt dat het leven levend is. Het is het levensbeginsel, de oorzaak en enige levensbron. Elk levend wezen moet het beschouwen en prijzen. Het is het leven dat in het leven overstroomt. Ook wij prijzen en zegenen, zoals de psalmist in ons dagelijks gebed, als enkelingen en als gemeenschap, God onze Vader, die ons vormde in de moederschoot en die ons zag en beminde toen we nog vormeloos waren. En met overweldigende vreugde roepen wij uit: Ik prijs u dat u mij zo wonderbaar gevormd hebt. Wonderlijk zijn uw werken. Gij kent mij door en door. Inderdaad, dit sterfelijke leven is ondanks zijn problemen, zijn donkere geheimen, zijn lijden en zijn onafwendbare broosheid een zeer schone zaak. Een steeds oorspronkelijk en aangrijpend wonder. Een gebeurtenis die het waard is met vreugde en lofprijzing bezongen te worden. Meer nog, de mens en zijn leven verschijnen ons niet alleen als een van de grootste wonderwerken van de schepping. God heeft aan de mens een bijna goddelijke waardigheid verleend. In ieder kind dat geboren wordt en in iedere mens die leeft of sterft, herkennen wij het beeld van de heerlijkheid van God. Deze heerlijkheid vieren wij in ieder mens, het teken van de levende God en icoon van Jezus Christus. Wij worden opgeroepen om onze verbazing en dankbaarheid over het als geschenk ontvangen leven uit te drukken en om het evangelie van het leven niet enkel in het persoonlijke en het gemeenschappelijke gebed, maar vooral in de vieringen van het liturgisch jaar aan te nemen, te genieten en mee te delen. Hier moet speciaal herinnerd worden aan de sacramenten als werkzame tekens voor de aanwezigheid en de reddende werking van de Heer Jezus in het christelijk bestaan. Ze maken de mensen tot deelhebbers aan het goddelijk leven, doordat ze hen verzekeren van de nodige geestelijke kracht, om het leven, het lijden en de dood te ervaren in hun volle betekenis. Dankzij een echte herontdekking en een betere waardering van de betekenis van deze riten, zullen onze liturgische vieringen, vooral de vieringen van de sacramenten, steeds beter in staat zijn om de volle waarheid over geboorte, leven, lijden en dood tot uitdrukking te brengen en ons helpen om deze momenten te beleven als een deelname in het paasmysterie van de gekruisigde en verrezen Christus. Bij de viering van het evangelie moeten wij ook de rijkdom van gebaren en symbolen waarderen en goed gebruiken die aanwezig zijn in de tradities en gewoonten van verschillende culturen en volken. Er zijn speciale momenten en manieren waarop de volken van verschillende naties en culturen de vreugde over een pasgeboren leven uitdrukken, als ook respect voor en bescherming van individuele mensenlevens, zorg voor de lijdenden of behoeftigen, nabijheid met de ouderen en de stervenden, deelname aan het verdriet van hen die rouwen en hoop op en verlangen naar de onsterfelijkheid. In dit perspectief neem ik ook de door de kardinalen in het consistorium van 1991 gedane suggestie over en stel ik voor dat men in de verschillende landen ieder jaar een dag voor het leven viert, zoals reeds op initiatief van enkele bisschoppenconferenties gebeurt. Deze dag moet met de actieve deelname van alle leden van de plaatselijke kerk voorbereid en gevierd worden. Het eigenlijke doel ervan is in de gewetens, in de gezinnen, in de kerk en in de burgerlijke maatschappij erkenning te wekken voor de betekenis en waarde die het menselijk leven op ieder moment en onder iedere omstandigheid heeft. In het centrum van de aandacht moet daarbij vooral het zwaarwegende probleem van abortus en euthanasie gezet worden, zonder echter de andere momenten en aspecten van het leven over het hoofd te zien, die al naar de gelegenheid en de omstandigheden dat vragen, het van tijd tot tijd verdienen om aandachtig beschouwd te worden. Als een deel van de geestelijke cultus die God welgevallig is, moet het evangelie van het leven bovenal gevierd worden in het dagelijks bestaan, dat gevuld moet zijn met zelfgave en liefde voor de ander. Op deze wijze zullen onze levens een echte en verantwoordelijke aanvaarding worden van de gave van het leven en een oprecht lied van lof en dank aan God, die ons deze gave heeft geschonken. Dit gebeurt reeds in de vele verschillende gebaren van zelfgave, vaak nederig en verborgen, uitgevoerd door mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen, jongeren en ouderen, gezonden en zieken. In dit kader dat rijk is aan menselijkheid en liefde, ontstaan ook de heldhaftige daden. Zij vormen de plechtigste verheerlijking van het evangelie van het leven, want zij verkondigen het door de totale zelfgave. Zij zijn de schitterende manifestatie van de hoogste graad van liefde, welke is zijn leven te geven voor de beminde. Zij zijn een deelname in het mysterie van het kruis, waarop Jezus de waarde van iedere persoon openbaart en laat zien hoe het leven zijn volheid bereikt in de oprechte zelfgave. Naast deze opzienbarende daden is er de heldhaftigheid van alle dag, die bestaat uit kleine en grote gebaren van delen, die een echte cultuur van het leven bevorderen. Onder deze gebaren verdient de in ethisch aanvaardbare vormen uitgevoerde orgaandonatie bijzondere waardering, om zieken die tot dan toe van iedere hoop beroofd zijn, de mogelijkheid van gezondheid of zelfs van het leven aan te bieden. Tot deze heldhaftigheid van alle dag hoort het stille, maar des te vruchtbaarder en welsprekender getuigenis van alle moedige moeders, die zich zonder voorbehoud wijden aan hun gezin, die onder pijnen hun kinderen ter wereld brengen en dan bereid zijn alle moeite en ieder offer op zich te nemen om hun het beste door te geven wat zij in zich dragen. Wanneer zij hun zending beleven, vinden deze heldhaftige moeders daarbij in hun omgeving niet altijd ondersteuning. Ja, de voorbeelden van de beschaving, zoals zij dikwijls door de massamedia voorgesteld en verbreid worden, moedigen het moederschap niet aan. In naam van de vooruitgang en van het moderne leven worden de waarden van trouw, kuisheid en offer tegenwoordig als achterhaald gepresenteerd. En toch hebben hele menigten, christelijke echtgenotes en moeders, zich in deze waarden onderscheiden en doen dat ook vandaag. Wij danken u, heldhaftige moeders, voor uw onoverwinnelijke liefde. Wij danken u voor uw onverschrokken vertrouwen op God en op zijn liefde. Wij danken u voor het offer van uw leven. In het paasmysterie geeft Christus u het geschenk terug dat u hem hebt gegeven, want hij heeft de macht u het leven terug te geven dat u hem als offer hebt aangeboden. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. Een volgende keer gaan we verder met het vierde punt onder dit vierde hoofdstuk. Mijn broeders, wat voor nut heeft het wanneer iemand zegt dat hij het geloof heeft, maar de werken hem ontbreken? Een zin uit de brief van de heilige apostel Jacobus, hoofdstuk 2, vers 14, het evangelie van het leven dienen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.